Ik heb u enige schriftplaatsen gegeven en daarmee u bezig gehouden met de aanstelling van Israël tot priesterlijk koninkrijk, heilig volk, volk ten eigendom, opdat het de Heer zou dienen. Ik voeg er nog even snel aan toe, Psalm 135, vers 4. Daar staat het ook. Maar goed. Maar de aardigheid is natuurlijk dat deze woorden in het algemeen ontleend zijn aan de eerste maal dat ze genoemd worden, namelijk aan Exodus 19, waar wij waren. Maar het merkwaardige feit doet zich voor dat de apostel Petrus met name uitgebreid Exodus 19 citeert en die woorden zonder meer toepast op, nou ja, in ieder geval zichzelf en aan degenen aan wie hij het schrijft, maar in elk geval aan wedergeboren mensen. En, want dat doet hij, hè? Gij die wedergeboren zijt, 1 Petrus 1, vers 23. Gij die wedergeboren zijt, aan hen schrijft hij. Los van de introductie tot de brief, die is iets beperkter, maar in ieder geval aan wedergeboren mensen. Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. En aan die wedergeborenen schrijft hij, en ik probeer me door het schriftgedeelte heen te worstelen, omdat de man nou eenmaal hevig citeert, links en rechts, uit het Oude Testament, en allerlei schriftplaatsen als het ware door elkaar husselt, met één gedachte. De gedachte is namelijk dat wij als gelovigen zijn samengevoegd met elkaar, maar in de eerste plaats met die ene levende steen. De man gaat over tot beeldspraak, maar dan een die aan het Oude Testament ontleend is. En dat staat in vers 4 van hoofdstuk 2 inmiddels. Tot welke komende als tot een living stone, I presume, tot een levende steen, als uitbeelding van Christus, heel de Bijbel door, door de mensen wel verworpen, maar die komt al uit het Oude Testament over die verwerping van de steen, door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. Dat is ontleend aan Psalm 118, zeg ik er maar even bij. Zo wordt ook gij zelf als levende stenen, let op, gij zelf, gij, dat is al uiteraard gij zelf, maar er wordt dus nadruk op gelegd, hè. Gij zelf wordt als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, een huis voor de geest, dan wel een huis, maar niet letterlijk, maar geestelijk. Dat kan allebei, en ik zou ze ook allebei maar nemen. Gij wordt gebouwd tot een geestelijk huis, namelijk tot een heilig priesterdom. En dit is analogie. Analogieën. Parallellen heet dat. Er wordt van het ene beeld overgesprongen naar het andere beeld. Ze worden bij elkaar betrokken. Kennelijk daarmee in grote haast. En als je het allemaal volgen wilt, moet je of je Bijbel heel goed kennen, of je moet het heel langzaam doen om het allemaal na te zoeken. Gij wordt als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis. Die beeldspraak kun je begrijpen. De stenen worden samengevoegd tot één huis. Het woord voegen is daarbij nog steeds in gebruik. Tot een geestelijk huis. Maar van het huis van stenen schakelt hij over naar een andere lijn, een parallelle lijn, namelijk een volk bestaande uit individuele leden van het volk die samen één volk vormen. Waarbij bedacht moet worden dat het woord huis net zo goed de aanduiding kan zijn van een volk. Al was het maar het huis Israëls, het huis Jacobs of wat het maar is. In dit geval het huis is een priesterdom, een heilig priesterdom. Bestaat er ook een onheilig priesterdom? Nee, niet echt tenminste. Priesters zijn heilig omdat ze priesters zijn. Ze zijn namelijk gewijd aan de dienst van God. Maar het staat er wel degelijk dubbel op. Maar het is ongetwijfeld rechtstreeks ontleend aan Exodus 19. Een heilig priesterdom. Het idee is dat de losse stenen die bij elkaar gemaakt zijn tot één tempel, de uitbeelding zijn van de losse priesters die samen één priesterlijk huisvolk vormen. Dat is een analogie, een parallel. Een gelijkenis, zo je wilt, een spreuk. En wij zijn een heilig priesterdom, dat wil zeggen een volk van priesters individueel. Als individuele stenen onderdeel van het huis. Samen zijn we het huis, samen zijn we een priesterdom, maar individueel zijn we dus priesters. Namelijk geheiligd, namelijk gewijd aan de dienst aan God. En waar priesters in het algemeen zouden offeren, dat weet iedereen, staat er dus ook dat wij dat zouden doen. Wij zouden geestelijke offeranden opofferen die Goden aangenaam zijn door Jezus Christus. Want Jezus Christus is uiteraard de hoge priester van dit priesterdom. En onze positie ligt vast in de positie van de hoge priester. Die het hoofd is van al die priesters en dus ook van u en mij. Dat is wat hier staat. En dan staat, daarom is ook vervat in de schrift, maar voor alle duidelijkheid, de voorgaande versen waren ook al ontleend aan het Oude Testament. Alleen het waren uitspraken over Israël. Uit Exodus 19. En verder. Daarom is ook vervat in de schrift, zie ik leg in Sion een uiterste hoeksteen die uitverkoren en dierbaar is. En die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. In het algemeen uit Jesaja 28. En dan zegt hij erbij, geeft een verklaring van dat schriftgedeelte in het Oude Testament en zegt, u dan, dat wil zeggen voor u die gelooft, is deze steen dierbaar, een uitverkoren steen, een edelsteen eigenlijk, is het idee. Voor u die gelooft is die steen dierbaar, maar tot de ongehoorzamen, waarbij geïmpliceerd wordt dat ongehoorzamen het tegenovergestelde is van gelovigen, zodat ongehoorzamen hetzelfde is als ongelovigen. Voor u die gelooft en gehoorzaam zijt en hoort, is hij dierbaar, maar tot de ongehoorzamen, daarmee ongelovigen wordt gezegd, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, dat is weer Psalm 118, onder terugverwijzing naar vers 4 hier, door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. En terug naar vers 7. De steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot hoofd des hoeks. En, bovendien, daarnaast, steen des aanstoots en rots der ergernis. Waarbij de apostel twee schriftplaatsen achter elkaar citeert. Namelijk de eerste deel is uit Psalm 118. De steen die de bouwlieden verworpen hebben, is geworden tot hoofd des hoeks. Dit is van de Heere geschied en het is wonderlijk in onze ogen. En het tweede deel, steen des aanstoots en rots der ergernis, is ontleend aan Jesaja 8, vers 14. Heb je die? Maar de hoofdlijn, de hoofdgedachte is, ik probeer er niet al te diep op in te gaan, de hoofdgedachte is, voor ons die gelooft is die steen dierbaar, kostbaar, wat het maar wezen mag. En voor de ongelovigen is die steen steen des aanstoots en rots der ergernis. Hetgeen twee keer hetzelfde is. Men stoot zich aan de steen. Staat er ook achter. Degene namelijk, de ongehoorzame, degene namelijk die zich aan het woord stoten. Ongehoorzaam zijnde. Dat wil zeggen, ze zijn niet geneigd tot luisteren naar dat woord. En daarom stoten ze zich eraan. Dat is een ergernis. Ik denk dat ik dat niet hoef uit te leggen, want het evangelie is ook in onze dagen met grote duidelijkheid in onze samenleving een aanstoot, een ergernis. We hebben de naam tolerant te zijn, maar ik kom heel regelmatig tegen uitspraken als Ik heb een grote hekel aan en ik erger me aan mensen die zo nodig hun geloof moeten uitdragen enzovoorts. Precies, dat tolereert men niet. Niet meer, langzamerhand. Omdat men zich eraan stoot, men wil het niet horen namelijk. En zo was het met het Joodse volk, en daar gaat het bijzonder over, staat er ook. Degene namelijk die zich aan het woord stoten, ongehoorzaam zijnde, waartoe zij ook gezet zijn. Hetgeen betekent niet dat zij gezet zijn om ongehoorzaam te zijn, maar wel om, als zij ongehoorzaam zijn, zich aan de steen te stoten. Dat mogen duidelijk zijn in het algemeen uit de Bijbel. Er is niemand uitverkoren of gezet om ongelovig te zijn. Maar de ongelovigen zijn uitverkoren om zich aan de steen te stoten. Als namelijk die steen niet de steen is waaraan men zich laat voegen. Dat wil zeggen waaraan men zich laat toevoegen om gebouwd te worden tot koninklijk priesterdom. Of tot geestelijke tempel. Dan is het Gods bedoeling dat men over de steen struikelt. En op, dan wel onder de steen, verpletterd wordt. Beide uitdrukkingen staan in de Bijbel. Die gebruikt ze zelfs achter elkaar, hè? Ja. Dus het is of het een of het ander. Je kunt het ook anders zeggen. De Heer is of je redder of je rechter. Kan allebei. En wat het water als beeld van het woord van God betreft, wij zeggen water is leven, maar in de Bijbel is water net zo goed een beeld van de dood. Omdat het woord van God waar het geloofd wordt leven verwekt en waar het niet geloofd wordt, is het een bediening des doods. Twee kanten. En als je dus zegt woord is leven, of water is een beeld van leven, dan is dat in sommige schriftplaatsen volkomen terecht. En in sommige schriftplaatsen absoluut ten onrechte. Want fundamenteel, het is een beeld van het woord van God. Dat is of veroordeling van Gods wegen of vrijspraak, een van de twee. En dat vind je dan ook inderdaad terug. Men zou het woord geloven, dan wordt men gezegend. Als men het woord niet gelooft, zou men het door verpletterd worden. Men zou erover struikelen en achterovervallen en verbroken worden. Dat is allemaal Jesaja 28, waaruit Petrus hier citeert. Maar het gaat me in hoofdzaak om vers 9. Maar gij, wie zijn dat, is de volgende vraag, en wie zijn dat niet? Want het duidt op een tegenstelling. Maar gij, en niet zij. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht. Nou, wie die gij zijn, dat stond er. U die gelooft, is dat namelijk uit vers 7. En degene dus tot wie geschreven wordt, aan wie de brief gezonden wordt. U die gelooft, gij die wedergeboren zijt uit onvergankelijk zaad, uit hoofdstuk 1. U die gelooft, 2 vers 7. Maar gij zijt, en er komt gewoon letterlijk wat in Exodus 19 gezegd werd over Israël. En begrijp u me goed, er wordt niet gezegd, maar gij zijt wedergeboren en gij hebt eeuwig leven ontvangen. Nee, dat is al vast. Dat is het axioma, zal ik maar zeggen. Dat is al vastgesteld en aangenomen. Dat weten we wel, anders werd deze woorden niet tot hen gericht. Het wordt gericht tot gij die wedergeboren zijt. Maar nu gij wedergeboren zijt, zijt gij, vers 9, een uitverkoren geslacht. Een koninklijk priesterdom. Of een priesterlijk koninkrijk, want zo stond het in Exodus 19. Uitverkoren geslacht, koninklijk priesterdom. Een heilig volk. Een verkregen volk. En verkregen volk is de vertaling, functioneert als vertaling voor een volk mij ten eigendom. Dat volk van die schat, weet u wel, het eigendom. Een verkregen volk. Gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, gewijd aan de dienst aan God dus. Let op, er staat niet, wijt u aan de dienst van God. Of streef daarnaar. Er staat gewoon, zo is het. Je bent tot geloof gekomen. op die grond van Gods wegen wedergeboren, want er stond nog eerder al in hoofdstuk 1, vers 3 en 4, dat God ons heeft wedergeboren, dat is zijn werk. Maar het resultaat daarvan is dat wij nu deel uitmaken van dat heilige priesterdom, van dat geestelijke huis als levende stenen. En de bedoeling is dat wij wat zouden offeren. In ieder geval dingen die aangenaam zijn door God, aangenaam zijn door Jezus Christus. Dat is vers 5. En de apostel komt er nu in vers 9 op terug. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht. En wat in Exodus 19 gezegd werd tot het natuurlijke Israël, allen die achter Mozes aan zich bij de Heer gemeld hadden onderaan de Sinaï, om zo te zeggen, diezelfde woorden worden nu op ons die geloven toegepast. En nou zijn er, die zijn het bij Petrus niet eens, want die zeggen, ja, maar staat in Exodus over Israël en wij zijn niet Israël. Dan zeg ik, ja, maar Petrus, en dat is net zo goed het woord van God als Exodus 19, dacht ik. En anders kunnen we beter ophouden meteen, hè. Petrus zegt, gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk. Opdat gij zoudt offeren, zei vers 5. En vers 9 zegt, opdat gij zoudt verkondigen. En die mag je bij elkaar optellen dus. Gij zoudt offeren, namelijk verkondigen. Opdat gij zoudt verkondigen de deugden van Christus. Want hij is degene die ons uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Uit de duisternis tot zijn licht. Opdat wij zouden verkondigen de deugden van God. Dan wel van Christus. En daarna, als het ons helemaal verbaast en wij er geen touw aan vast kunnen knopen, doet de apostel er nog een schepje bovenop. En heeft nog wat schriftplaatsen bij de hand, in dit geval uit Hosea 1 en 2. En zegt, gij die eertijds lo-ami, geen volk, dat wil zeggen niet mijn volk, waard, maar nu ami zijt, gij die eertijds lo-ruchama waard, maar nu ruchama zijt geworden. En ook van die schriftplaatsen is makkelijk aan te tonen dat het uitspraken zijn, met name in Hosea, onder andere dan, maar met name in Hosea, met betrekking tot Israël, want er staat erbij. En toch worden deze dingen met grote nadruk toegepast op ons. Gij zijt een uitverkoren geslacht. Daarna is de vraag nog, wie dan niet? Wel, dat zijn uiteraard de ongehoorzamen uit vers 7. Dat is de tegenstelling. U die gelooft, enerzijds, maar tot de ongehoorzamen wordt gezegd, enzovoorts. Kortom, die ongehoorzamen die over de steen gestruikeld zijn, wel, wij weten wie dat zijn, want de Bijbel zegt het in andere schriftplaatsen. Dat is in ieder geval, eigenlijk in laatste instantie, het Joodse volk. Maar meer in het algemeen, Israël. Reeds vanuit oud-testamentische tijd, men beliefde dat woord niet, men was ongehoorzaam, men is gestruikeld, achterovergevallen en hoe het maar heten mag. Ze zijn ongehoorzaam. En ze waren Israël. Maar Petrus zegt hier, dat kan wel zijn, maar nu, gij zijt een uitverkoren geslacht. Met andere woorden, de roeping van Israël wordt hier toegepast, zo zonder meer op de gemeente van vandaag. Er hoeft niet tenminste twijfel over te bestaan. En niet alleen doet Petrus dat hier in dit schriftgedeelte, onder verwijzing naar deze schriftplaatsen uit Jesaja en uit Psalm 18, 118, sorry. Ik ga daar nou echt niet verder op in. Maar bovendien doet Paulus dat als hij dit onderwerp fundamenteel bespreekt in Romeinen hoofdstuk 9. Ik geloof niet dat hij daar Exodus aanhaalt, maar wel Hosea 1 en 2. Gij die lo-ami waard, niet Gods volk waard, maar nu Gods volk zijt geworden. Maar alleen al de uitdrukking Gods volk of mijn volk, ami, is de aanduiding van dat priesterlijke volk. Israël namelijk. En in het Oude Testament wordt het vele, vele malen in de wet en in de profeten en natuurlijk in de psalmen toegepast op Israël, het volk van God. God zegt, het is mijn volk, Ami, en het volk zegt, de Heere is mijn God, enzovoorts. Maar het wordt hier losgelaten omdat het volk ongelovig is en het wordt toegepast op de gelovigen van vandaag. En daarmee kom ik tamelijk vanzelfsprekend in de Romeinen terecht. Maar ik doe dat nog even niet. Ik wil eerst even wat anders noemen. Bijvoorbeeld, want er zijn er ook veel meer, noem ik Titus hoofdstuk 2... Titus 2 vers 14 met name, waarvan Christus Jezus uit vers 13 staat, die zichzelf voor ons gegeven heeft, dat wil zeggen niet voor de wereld, misschien is dat wel zo, maar het staat hier niet, het gaat over ons, die zichzelf voor ons gegeven heeft, gelovigen, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid en zichzelf voor zichzelf een eigen volk. En dan weet u waar het over gaat, want we hebben heel wat van die schriftplaatsen inmiddels gelezen. Hij zou voor zichzelf een eigen volk reinigen, impliciet dus heiligen, want in de praktijk zijn dat synonieme begrippen. Ijverig in goede werken. Het volk zou ijverig zijn in goede werken. Het volk zou goden welbehagelijke offers brengen. Hebben we gelezen. Het volk zou verkondigen de deugden Gods dan wel van Christus. En hier staat gewoon samenvattend ijverig in goede werken. Daarin neem je concordantie, zoek het begrip goede werken op. Betere werken, uitnemender werken, komt trouwens ook voor. Dus je hebt er nogal een paar. En u constateert dan vanzelf dat de eerste keer dat de uitdrukking goede werken in de Bijbel voorkomt, staat erbij dat het werken zijn waardoor de Vader zou verheerlijkt worden. En de laatste keer dat de uitdrukking goede werken voorkomt, staat erbij dat het werken zijn waardoor God verheerlijkt zou worden. En alle tussenliggende versen leren dus gewoon hetzelfde. Goede werken zijn de werken waardoor God verheerlijkt wordt, zijn goden welbehagelijke werken, maar de enige goden welbehagelijke werken zijn die werken welke hij zelf voorbereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Dat wil zeggen, wij bepalen dat niet, maar hij heeft ons gezegd, tenminste, welke die goede werken zijn, zodat je ze niet zelf voor het uitzoeken hebt. Zo was met Israël onder het oude verbond ook. De Heer schreef ze voor, die zei, dit zijn ze. En voor ons geldt precies hetzelfde. Dit zijn ze. En je bent vrijgemaakt van de slavernij van de wet, om nu dienstbaar te zijn onder het nieuwe verbond, om goede werken te doen, dan wel daar ijverig in te zijn, dan wel daarin te wandelen. En dit zijn ze. De werken waardoor God verheerlijkt zal worden. En het zijn dus die werken waartoe de gemeente geroepen is als heilig en vooral ook priesterlijk volk enzovoort. U kent deze woorden trouwens ook uit Efeze hoofdstuk 5, waar precies hetzelfde staat. Efeze hoofdstuk 5, waar staat dat Christus zich voor de gemeente heeft overgegeven. Efeze 5 vers 25... opdat hij haar heiligen zal, haar reinigende, of gereinigd hebbende, met het bad des waters, door het woord, opdat hij haar aan zichzelf heerlijk zal voorstellen, een gemeente die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks, maar dat zij zou zijn heilig en onberispelijk. Heb je dat? Dezelfde gedachte. Een volk voor zijn naam. Zei Jacobus in Handelingen 15, waar je dus ook hetzelfde tegenkomt. God verzamelt zich eerst een volk. Ik weet niet precies welk vers, Handelingen 15. 14
tot 16.
14?
Vers 14 tot 16.
Oh, vers 14 tot 16, dank je. God roept zich eerst een volk uit de heidenen voor zijn naam. En daarna pas zal hij wederkeren om de vervallen hut van David te herstellen. En dat ook ten behoeve van de overige heidenen enzovoort. Dat is de volgorde. Maar je vindt daar precies hetzelfde. Maar dat volk eerst nu voor zijn naam staat wel degelijk in de positie van Israël. Met de daarbij behorende verantwoordelijkheid, de daarbij behorende ambten dus. Hè. Dat mag niet zo moeilijk zijn. En wat ik ook wil citeren is 2 Timotheus 3. Daar wordt deze terminologie steeds zwakker, maar het blijft binnen hetzelfde kader. 2 Timotheus 3, vers 16. Heel de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering, wederlegging, verbetering, onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is, opdat de mens Gods, de wedergeboren mens dus, volmaakt zij, namelijk tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. Tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. Dat is, althans voorlopig en zolang wij hier nog zijn, het doel. Van de bediening van het woord dus ook. Hè? Het doel is niet om interessante dingen te leren. Het doel is ook niet om te weten waar je het over hebt als je discussieert of zo. Het doel is dat wij zouden toegerust zijn tot alle goed werk. En zelfs volmaaktelijk toegerust. En wat ik ook had moeten noemen dan is Efeze 2 vers 10 of 11, wat het maar was. Vers 10, want wij zijn zijn maaksel, net als dat de Heer Israël gemaakt had, wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, tot, dat is het doel dus, tot goede werken welke God voorbereid heeft, opdat wij binnen, in dezelfde zouden wandelen. En net als in Romeinen 8 kom je bij de vraag, maar ja, dat is toch de positie van Israël. En dan volgt dus vers 11 en de rest van het hoofdstuk met te zeggen, ja, dat kan er wel zo wezen, maar jullie heidenen hebben deel gekregen door geloof aan de zegeningen en de roeping van Israël. En de heidenen, gelovigen uit de heidenen, worden samen met de gelovigen uit de Joden gebouwd op één en hetzelfde fundament, namelijk tot een heilige tempel, vers 21, tot een heilige tempel in de Heere, op welke gij mede gebouwd wordt, samen met de gelovigen uit de Joden, tot woonstede Gods in de geest. Tot geestelijke woonstede Gods, nog korter, tot geestelijke tempel. Gericht tot heidenen, vanaf vers 11, hè? Lees het maar. Dus het is maar niet een kwestie van we zijn tot geloof gekomen en nou ontvangen we eeuwig leven en zijn we zalig en gaan we naar de hemel ooit en een keer. Helemaal niet. Dat is trouwens helemaal niet iets wat je in het Nieuwe Testament leest. Ik ben het nooit tegengekomen, woorden van die strekking. Ik kom altijd tegen dat je door geloof deel krijgt aan eeuwig leven. En als je in onze dagen deel krijgt aan eeuwig leven, word je, omdat het nou eenmaal het plan van God is, word je toegevoegd aan een gemeente met eerstgeboorterecht enzovoort, die vooralsnog hier op aarde de plaats van Israël, namelijk van koninklijk en priesterlijk volk, inneemt. Dat heb je die. Met alle consequenties van dien. Ja. En wat ik ook wil lezen nog is Openbaring 1. En waar Openbaring 1, hele boek Openbaring dikwijls weggeschoven wordt naar Israël. Daar is het argument misschien niet meer zo sterk. Maar ja, ik doe dat niet en ik lees gewoon in Openbaring 1 vers 7... vers 5. Genade en vrede zij u. Van, vers 5, Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste der koningen der aarde. En dan weer. Hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gereinigd heeft. Gewassen heeft. in zijn bloed en die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en dus voor zijn Vader, hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. We hebben door de Heer Jezus Christus, de hoge priester van het nieuwe verbond, zijn wij gemaakt tot priesters. En daarmee koningen van het nieuwe verbond. En hier komt er niet een oproep bij om dan ook te wandelen waar die roeping, want dit is aan het eind van het verhaal. Hè. Vervolgens gaat het over de wederkomst van Christus en de openbaring van de gemeente met Christus in heerlijkheid uiteraard. Nou goed, en vandaar ga ik dan toch naar Romeinen, even nog Romeinen. En dan probeer ik ook zo snel mogelijk weg te zijn, want het is... het zijn hoofdstukken met vele kanten, vele lijnen die hetzij uitgezet worden, hetzij daar bij elkaar komen. Dus dat maakt het wat moeilijk. Maar in Romeinen 9 was die vraag, hoe zit dat dan met Israël? Want die is toch geroepen tot eerst geboorterecht en al wat daaraan vastzit. Maar de apostel zegt over die dingen... Even kijken, Romeinen 9. Nou, ik moet ze gewoon niet vinden. Ook zit ook in een helemaal verkeerd boekje. Je moet gewoon Romeinen 9. In Romeinen hoofdstuk 9, waar gesproken wordt over heerlijkheid die God zou openbaren. En over vaten der heerlijkheid enzovoort. Vers 24, welke hij ook geroepen heeft, namelijk ons. Niet alleen naar de Joden, maar ook uit de heidenen. Het meest merkwaardige van die uitspraak is dat de apostel zichzelf rekent tot de heidenen. Let erop, hè. Waarom ook niet? Hij was Romeins staatsburger. Toch? En wat Jood betreft, nou ja, hij was eigenlijk uit Juda. Niet uit Juda, maar uit Benjamin. Dus ja, dat is ook nog maar een beetje twijfelachtig. Maar vooruit, hè. Maar er staat welk hij ook geroepen heeft, namelijk ons. Niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. En Paulus die associeert zich dus met de gelovigen in Rome. Heidenen namelijk, aan wie hij schrijft. En hij zegt, nee, heidenen. Vers 25, gelijk hij ook in Hosea zegt, dus u wordt geacht in het aangehaalde vers uit Hosea te lezen, dat God zich een volk roept uit de heidenen in onze dagen. Dat schijnt daar te staan. En hij zegt dus, gelijk ook hij ook in Hosea zegt, ik zal het geen lo-ami was, niet mijn volk, ami noemen en die lo-rugama was, rugama. Waaruit je moet concluderen dat die lo-ami, dat niet mijn volk slaat op heidenen, hij heeft het zojuist gezegd, dat zijn heidenen, maar ze worden alsnog, nou wat worden ze dan? Israël. Ja, ze worden alsnog Gods volk, ze worden dus alsnog Israël. Toch? Ja, dat woord staat er niet, maar dat doet het toch niet toe? Ze worden alsnog Ami, mijn volk. En mijn volk is dat verkoren volk, dat verkregen volk, dat geroepen volk, dat heilige volk, enzovoort. Zie? Dat is één ding. Dus uit de heidenen. En Paulus zegt, dat staat dus zo in Hosea 2 vers 22, want daar komt het vandaan. En dus wel degelijk in het Oude Testament. En er staat ook in Hosea, maar dat is inmiddels hoofdstuk 1 vers 10... En het zal zijn in de plaats waar tot hen gezegd was, gij lieden zijt mijn volk niet. Daar staat er dus gewoon, gij lieden zijt lo-ami. Letterlijk vertaald met, gij lieden zijt niet mijn volk. En volgens wat Paulus zegt, gaat dat over heidenen. Staat hier toch? Geroepen, niet alleen de Joden, maar ook uit de heidenen, gelijk hij... Ook in Hosea zegt: gij lieden zijt lo ami, al daar zullen zij kinderen des levende gods, eigenlijk zonen des levende gods genaamd worden. De naam Israël staat er niet, maar het woord zonen dus wel degelijk. Ze zullen tot zonen gods gesteld worden. Wie? Heidenen. En begrijp goed, dit hoofdstuk 9 volgt op hoofdstuk 8, waar deze dingen aan de gemeente worden toegeschreven. Zoonstelling, eerstgeboorterecht, wordt eerstgeborene, wordt in dat verband trouwens ook genoemd. En dan is de vraag, hoe kan dat nou, want het was aan Israël, voor Israël bestemd, en zegt Paulus, nou nee, in het Oude Testament wordt gesproken over Lo-Ami en over Lo-Ruhama, dat wat niet Gods volk is, en dat zijn dus heidenen, die tot Gods volk zouden gemaakt worden. Dat moet de conclusie zijn hier, anders slaat dit allemaal nergens op. Dus dit is de verklaring van wat hij in hoofdstuk 8 al naar voren gebracht had. Hij is er nog niet mee klaar, volgen nog twee hoofdstukken hierna, maar dat is alleen maar nadere toelichting op dit beginsel. Zie? En dan weet ik nooit of ik dat nou snel of langzaam moet doen. Maar de aardige, ja, ik zoek hem er even op eigenlijk, hè. Dat is makkelijker praten, misschien gaat het dan toch sneller. In Hosea. En dan beperk ik maar even tot hoofdstuk 1. Waaruit een merkwaardig huwelijk van Hosea en Gomer kinderen geboren werden. En dan staat in vers 8, ze baarden een zoon. En hij zeide, dat wil zeggen de Heere, zeide, noem zijn naam Lo-Ami, letterlijk niet mijn volk. Want gij lieden zijt mijn volk niet, over Israël gesproken. En dus als men Gods volk niet is, wat is men dan? Heiden, gewoon een van de overige volkeren. Een heiden, gooi. Want gij lieden zijt mijn volk niet, gij zijt Lo-Ami, zo zal ik ook de uwe niet zijn. Niettemin, God is de God van alle volken, maar speciaal zou je dat van Israël zijn, maar dit is niet Israël, zegt de Heer, dus ik ben ook niet speciaal de God van Israël. Ik zal de uwe niet zijn. En dan staat erachter, nochtans zal het getal der kinderen Israëls zijn als het zand der zee dat niet gemeten nog geteld kan worden. En het zal namelijk geschieden dat ter plaatse waar tot hen gezegd zal zijn, gij lieden zijt mijn volk niet, tot hen gezegd zal worden, gij zijt zonen des levenden gods. De Calvinistische, dat is misschien niet het goede woord, maar de traditioneel orthodox-protestantse verklaring is, voor zover die een verklaring hebben overigens, is simpelweg deze. Israël wordt Lo-Ami en een heidensvolk komt ervoor in de plaats. Lo-Ami namelijk, heidenen, niet Gods volk, wordt alsnog Ami. Dat wil zeggen, de Joden worden heidenen en de heidenen worden Joden. Nou ja, Israëlieten, Israël wordt gewoon heidens, verstrooid, weg, naam, reputatie en toekomst. En heidenen nemen de opengevallen plaats in, nemen de plaats van Israël in en dat blijft dan zo. Dat is de gangbare protestantse verklaring. In de traditionele bedelingenleer, want die is net zo goed traditioneel, is het anders. Daar zegt men, kijk, ter plaatse waar tot hen gezegd zal zijn, gij lieden zijt mijn volk niet, zal tot hen gezegd worden, gij zijt kinderen des levende gods. De verklaring is, het is eerst Israël, dan is het Ami, daarna wordt het Lo-Ami, het wordt terzijde geschoven, dat is de situatie in onze bedeling. Maar het in de toekomst zal Lo-Ami, het verworpen Israël om zo te zeggen, alsnog weer teruggeplaatst worden in de oorspronkelijke positie als Ami. En dat is ongetwijfeld juist. Maar u weet dat als het gaat over gemeentelijke waarheid, ligt het verborgen in het Oude Testament. En bovendien moet ik eraan toevoegen, dit laatste was een leuke uiteenzetting. Ik sta er ook voor de volle 100% achter. Maar als je de uitspraken van Petrus en Paulus in 1 Petrus 2 en Romeinen 9 wilt verklaren, kom je hier niet mee weg. Want er wordt gewoon gezegd dat lo ami wordt ami en dat slaat op de gemeente van vandaag. En niet op een bekeerd Israël in de toekomst. En vandaar dat echt waar, vandaar dat in kringen van de bedelingenleer men grote moeite heeft met Romeinen 9 tot en met 11. Ik bedoel, ik geloof niet dat men tot werkelijk onbijbelse conclusies komt, maar ik vind wel dat die hoofdstukken niet voldoende verklaard worden. Wat staat er nou echt? Begrijpt u? Want wat hier staat is dat ter plaatse waar tot hen gezegd zal zijn, gij zijt mijn volk niet, zal ook tot hen gezegd worden, gij zijt mijn volk. En dit is het moeilijke van deze verse, want zo'n plaats, heb ik wel eens verteld uitgebreid, ook hier, zo'n plaats is niet aan te wijzen, op welke plaats werd het dan gezegd, dat is niet te vinden, dan komt plan B, en plan B is, het gaat niet om een geografische plaats, maar het gaat om een plaats in de tijd. Terwijl aan de ene kant tot een deel van Israël gezegd wordt, tot het Joodse volk namelijk, gezegd wordt, gij zijt niet langer mijn volk. Ze krijgen meteen ontslag. Het was tevoren aangekondigd, dus vooruit. Ze krijgen ontslag, worden ontslagen uit de positie van Ami en dus als koninklijk priesterlijk volk. Wordt tegelijkertijd tot wat niet Gods volk was, lo Ami, gezegd, gij zijt mijn volk. En in de praktijk, let op, in de praktijk is dat de gemeente. Wij waren heidenen en meer leerstellig en juridisch en fundamenteel is het Efraïm dan wel de 10 stammen van Israël. Maar dat waren heidenen en zijn heidenen nog steeds. Want het is pas Israël waar het werkelijk gelooft. Maar wat je hier dus vindt, is dat terwijl het ene deel, de ene ontslagen wordt, wordt de ander aangesteld. En daar vind je dus duidelijk vervanging. En iemand zei, maar dat kan Hosea toch niet weten, want dat is gemeentelijke waarheid, ligt, is verborgen, was niet bekend. Dan zeg ik, ja, het was verborgen, maar het was wel bekend. En ik kan het u demonstreren, want in hoofdstuk 3, en dan komen we langzamerhand een stap verder in deze uiteenzetting, in hoofdstuk 3 vinden we ook weer een beeld, want God sprak voortijds ook in dit soort beelden. Hosea krijgt de opdracht om zijn eigen vrouw terug te kopen die in slavernij geraakt was. Wat dat voor een huwelijk was, doet er niet toe. Maar het gebeurde nou eenmaal. Maar die vrouw is een beeld van Israël en Hosea is een beeld van de Heer. En de vrouw is hem ontrouw vanaf het begin. En zijn vrouw was in slavernij geraakt. Hosea moest haar terugkopen voor 15 zilverlingen en een homer gerst. En een halve homer gerst. Er komen niet eens kamelen aan te pas, zie ik maar. Ja, maar goed. En dan zegt Hosea, en ik zei tot haar, gij zult vele dagen na mij blijven zitten. Gij zult niet hoereren. En dus een andere man geworden. En ik ook na u. Want de kinderen Israëls. Gij was dus die vrouw. En de verklaring is. Want de kinderen Israëls. Want die vrouw is een beeld van de kinderen Israëls. En wat Hosea zegt. Ja, ik heb je nou wel teruggekocht. Maar van een echt huwelijk kan geen sprake meer zijn. Althans voorlopig niet. Lange tijd niet. Geen gemeenschap om zo te zeggen. Dat is vers 3. En dan vers 4. Want de kinderen Israël zullen vele dagen blijven zitten zonder koning. Is die er dan niet? Nou, niet bij Israël. Hij bestaat wel, die koning, maar ze zouden zitten zonder koning. En zonder vorst. En zonder offer. En zonder opgericht beeld. En zonder efod en zonder terevim. Dat wil zeggen, niet alleen zonder de man, namelijk de Heer zelf, maar ook zonder een andere man. Ik bedoel, ze zouden ook geen afgoderij plegen in de zin van andere goden dienen. Maar ze zouden ook de Heer niet dienen. En er zou geen gemeenschap zijn, geen huwelijk, en dus is Israël dan niet het volk van God. Voor alle praktische doeleinden. Dat is wat hier staat. Het is wel het eigendom des Heren in de zin van, God is de God van alle volkeren. Het is van hem. Hij heeft het zich verworven, gekocht zelfs, zoals hij ons gekocht heeft. Maar hij doet er niets mee. Want het is nog steeds niet goed met dat volk. En het is dus ontslagen uit die positie. En pas later, vers 5, daarna. En als je het woord daarna opzoekt in de profetieën, dan vind je vanzelf dat het betekent in de dagen van de wederkomst van Christus. Maar die ga ik maar verder niet uitleggen. Daarna, ooit en een keer, daarna zullen zich de kinderen Israëls bekeren en zoeken Jehovah, hun God, en David, hun koning, kortom, de Heer Jezus Christus. En ze zullen vrezende komen tot Jehovah, tot de Heer, en tot zijn goedheid in het laatste der dagen. Maar vers 3 beschrijft de tegenwoordige positie. En daarop gaat hoofdstuk 4 uitgebreider in. En die vatten we meestal samen in vers 6. Mijn volk is uitgeroeid, staat er, om, dat wil zeggen Ami, hè, dat woord uit hoofdstuk 1 en 2, Ami, mijn volk. Alleen die is netjes vertaald. Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is van het woord van God namelijk. Als je dat niet kent, ben je zonder kennis. Terwijl gij de kennis verworpen hebt, heb ik u ook verworpen dat gij mij het priesterambt niet zult bedienen. Hier staat gewoon dat de Heer Israël zou ontslaan uit het priesterambt. En toen was er een vacature. En de vacature wordt ingenomen door wat Lo-Ami was, maar bij die gelegenheid dus tot Ami gemaakt wordt. En dat is de situatie in onze dagen. Dat is domweg opvolging in de plaats van, in het priesterlijk ambt. Wordt verder toegelicht, terwijl gij de wet uw schots, dat is een ander woord voor kennis dus, terwijl gij de wet uw schots vergeten hebt, zal ik ook uw kinderen vergeten. Enzovoort, implicerend dat het dus generaties lang zou duren. Vandaar uw kinderen. En dan nog wat, er staat uitgeroeid. Dat schijnt een toepassing te zijn van het woord. Wie ben ik? Het is niet hetzelfde woord als in Daniel 9, de Messias na 69 weken zal uitgeroeid worden. Dat is weer een ander woord. Maar hier staat, mijn volk is uitgeroeid. Nieuwere vertalingen hebben geloof ik zoiets als, mijn volk gaat verloren of mijn volk gaat ten gronde, omdat het zonder kennis is of woorden van die strekking. Ik moet u zeggen, een beetje studie is toch wel nuttig. Hier staat het Hebreeuwse woord, heb ik een strongnummer bij de hand? Nee. Hier staat het Hebreeuwse woord dama. Hangt samen met Dam en Adam en dus met bloed enzovoort, maar het is Dama. En de meest fundamentele betekenis daarvan is volgens de Hebreeën, volgens de autoriteiten, niet dat, en dat bedoel ik niet eens strong hoor, ik bedoel gewoon de Hebreeuwse autoriteiten, niet zozeer de Bijbel, maar de Hebreeuwse, die die taal kennen. Hè. Men zegt dat woord Dama betekent fundamenteel dom zijn. Waarna je meteen te binnen moet schieten. Dat je het dus helemaal niet hoeft te vertalen, want het is gewoon dat woord. Dama. Dom. Dat woord is het. Gewoon in het Nederlands ook. Dom. Heb je die? Adam is per slot van de rekening ook edom. Hè? Dom. Dat woord is het. To be dumb. Dat wil zeggen doof zijn. Maar met een beetje goede wil merkt u dat doof een verbastering is van dit woord, dom. doof zijn of, en dan krijg je een bredere toepassing van de term, doofstom zijn. Want het woord betekent maar niet dat men, doof is, maar het betekent dat men helemaal geen verbale communicatie kent. Dat wil zeggen, men kan niet alleen het woord niet ontvangen, maar men kan het ook niet spreken. Dat wil zeggen, men is doofstom. Dat is één begrip. Bij ons niet, bij ons doofstom is één begrip, maar het zijn twee woorden. Hè? Het zijn twee begrippen aan elkaar geplakt. In die grondtaal is het één woord, to be dumb. En daarvan afgeleid wat wij in het Nederlands in de omgangstaal stom noemen. Want als iemand dom is, niet hoort en niet kan spreken en de communicatie en dus het leven niet kan opvangen, geen informatie kan verwerken, is hij dus per definitie dom. En dat is gewoon dit woord is dom, stom, dom, zit er allemaal al vast. En als het volk, en wat er dus staat is, mijn volk is dom. Mijn volk is stom. Het is doofstom. Het ontvangt het woord niet, het geeft het woord niet door. En waar woord leven zou verwerken als men het ontvangt, wil dus zeggen dat het volk sterft. En vandaar de vertaling die nog net kan hoor, met uitgeroeid of ten gronde gaan of verloren gaan of wat het maar is. Maar dat is de breedste toepassing, zal ik maar zeggen. Maar het fundamenteel is dom zijn. Maar daar gaat het nou juist om, want wat moest de priester ook alweer doen, zegt de Bijbel in de eerste plaats? Het woord Gods bewaren. De lippen der priesters, Malachi. Ja, Malachi, de lippen der priesters zouden het woord Gods bewaren, namelijk spreken, het zal op hun tong, op hun lippen wezen. Maar als men stom is, dan wel doof, en dus allebei, ja, dan kan daar geen sprake van zijn. En iemand die doofstom is, ja, die kan je niet op een boodschap sturen. Ik bedoel, die kan de priesterlijke functie niet vervullen. En dat is wat hier staat, en dat is ook de logica daarvan. Het volk wil niet horen, of kan niet horen. Het heeft dus ook niks te zeggen. Weet je waar ik aan denk? Aan een uitspraak van een bioloog, wie is namelijk niet zo noemen dat het Midas Dekkers was, die zei, onze huisdieren, hebben niks te zeggen en ze zijn zo verstandig om het dan ook niet te doen. Nou goed, denk er maar een poosje over na. Ik vind hem heel goed. Niet omdat hij grappig is alleen maar. Hè? Maar zo is het met Israël, men heeft niks te zeggen. Men heeft ook eerst niet geluisterd en dan heeft men dus ook niks te zeggen. Dat is altijd het probleem, hè. De Bijbel zegt niet voor niks, spreken is zilver, maar zwijgen is goud. Je zou in de eerste plaats zelfs wat leren, dat is luisteren. En als het dan nog een beetje mee zit, kun je misschien nog een keer wat doorgeven. Maar dat is niet het belangrijkste. Het belangrijkste is eerst dat de tank gevuld wordt, want anders kan je niet uitschenken. Dus zegt de apostel tegen Timotheus, heb acht op uzelf en op de leer, want dat doende zult gij velen enzovoorts. Met andere woorden, men moet eerst voor zichzelf zorgen, want als men zelf verkeerd in het leven staat of labiel in het leven staat, kan men voor anderen niks betekenen. Gaat eerst om je eigen leven, waar je verantwoordelijk voor bent en van daaruit volgt er wat, hè. En terug het onderwerp, eerst luisteren en dan pas spreken. En dat is wat hier dus ook gezegd wordt over Israël. Het wil niet luisteren, het kan niet luisteren, heeft dus ook niks te zeggen. En dus verdwijnt het vanzelf uit het priesterambt in de praktijk. En dus worden ze ook officieel uit de functie ontslagen. En dat is wat hier staat. Het priesterambt bedienen is namelijk het verkondigen de deugdende schenen die ons getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht, in de breedste betekenis van de term. En als ik erop verder zou gaan, ja, dan moet ik met u al die profetieën lezen waarin een oordeel over Israël wordt aangekondigd, waar de verwoesting van het land wordt aangekondigd, en van de stad en van de tempel. En dat zijn er zoveel. Dat bedoel, daar hoef ik het niet over te hebben. Natuurlijk is dat volk ontslagen uit die positie. en vervangen door een ander volk. En wat de toekomst betreft, ja, het heeft nog een vervolg. Want, maar dat is niet Romeinen 9, maar Romeinen 11. De genade gift Gods en de roeping Gods zijn onberouwelijk. Dat wil zeggen, zal alsnog het oorspronkelijke plan met Israël zal alsnog vervuld worden. Maar in onze dagen is er een soort van onderbreking, maar je kunt net zo goed ook zeggen een toevoeging van of aan dat werk Gods. Maar daarover hebben wij het een volgende zitting.